Hoofdstuk 18. Het Wilde Oosten. Moskou, 1993. De Berlijnse muur is gevallen. Michail Gorbachev is na een wilde rit in een achtbaan, waarbij hij de ene keer op de Krim onder huisarrest is geplaatst en de volgende keer weer in het zaal is geholpen in het Kremlin, vervangen door zijn vijand van oudsher, Boris Yeltsin. De Sovjet-Communistische Partij is buiten werking gesteld. Het hoofdkantoor in Moskou is gesloten. Leningrad heet weer Sint-Petersburg. Stalingrad is Volgograd. De georganiseerde misdaad bloeit als nooit tevoren. Justitie is ver te zoeken. Onbetaalde soldaten keren terug van de door tegenslagen geteisterde Sovjet-operaties in Afghanistan, zwerven door het land en zijn overal te huur. Van een ordelijke samenleving is geen sprake. En Yeltsin wil of kan die niet afdwingen. Dat wist ik allemaal al, voordat ik in de zomer van 1993 afreisde naar Moskou. Wat me dus bezielde om mijn 20-jarige studerende zoon mee te nemen, zal ik nooit begrijpen. Maar hij ging mee, en maar wat graag ook. En we rooiden het samen, zonder tegenslagen, of ook maar één kwaad woord. Het doel van onze reis stond me helder voor ogen. Dat maak ik mezelf tenminste nu wijs. Ik wilde ondervinden hoe de zaken gesteld waren onder de nieuwe orde. Waren de nieuwe misdaadbazen de oude in nieuwe kleren? Was de KGB werkelijk door Yeltsin ontbonden? Of was hij, als zo vaak in het verleden, alleen maar gereorganiseerd onder een andere naam? In Hamburg, ons vertrekpunt, begon ik serieus dezelfde onmisbare artikelen in te slaan die ik naar het Rusland van 1987 had meegenomen. Cadeauzeep, shampoos, tandpasta, Cadbury's chocoladekoekjes, Schotse whisky, Duits speelgoed. Maar al op de luchthaven Sheremetyevo, waar ons geen strobeet in de weg werd gelegd, heerste een sfeer van opzichtig materialisme. Wat in mijn onvoorbereide ogen misschien nog het onwaarschijnlijkste leek, was dat je tegen een waarborgsom van $50 een mobiele telefoon kon huren bij de kiosk naast de uitgang. Wat ons hotel betreft, vergeet het Minsk. Dit was een glanzend marmeren paleis met brede gebogen trappen. Kroonluchters die groot genoeg waren om een operagebouw te verlichten en een schare, knappe, demonstratief alleenstaande meisjes die rondhingen in de lobby. Onze slaapkamers geurden naar nieuwe verf, luchtverfrisser en sanitair. Eén blik op de etalages toen we door de stad reden maakte het maar al te duidelijk. Weg was het befaamde door de straat geleide warenhuis Imperium Gum en in de plaats daarvan was Estée Lauder gekomen. Ditmaal omhelst mijn Russische uitgever me niet.